Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij een gedeelte uit de tweede Petrusbrief, waar de apostel schrijft: één dag is bij de Heere als duizend jaren. En duizend jaren als één dag. Deze woorden ontmoeten we ook in Psalm 90. Daarvan willen we gaan zingen, uit het eerste vers en ook uit het tweede. Want in uw oog zijn duizend jaren, Heer, een enkele dag, een nachtwaak en niets meer. De versen 1 en 2 van Psalm 90. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan. Tegen de achtergrond van deze woorden, gemeente, beleiden we vanmiddag ons geloof met woorden uit de Heidelbergse catechismus en wel zondag 19. Daarna zingen we in antwoord daarop van psalm 96 en daarvan het negende vers. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Het negende vers van psalm 96. We belijden in hartelijke verbondenheid met de kerk van de reformatie ons geloof. Met vraag 50, waar gevraagd wordt, waarom wordt daaraan toegevoegd zittend aan de rechterhand van God? En dan luidt het antwoord, omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen. Door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Antwoord ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52, welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Dat te zingen, Heere, dat bepaalt ons bij wie u bent en dat kunnen we nauwelijks begrijpen. Want wat betekent het eigenlijk van eeuwigheid tot eeuwigheid? Heere, wat bent u groot? U overstijgt onze begrippen. U was er al, toen wij er nog niet waren. En u zal er ook zijn als wij er niet meer zijn. U overstijgt ons bestaan. We mogen ook zeggen, u overkoepelt ons leven. En wat is het bijzonder, Heere, dat we vanuit de Bijbel mogen ontdekken dat u als eeuwige God die ons mensen heeft gemaakt, dat u ons helemaal niet nodig hebt om God te zijn. Want wie zijn wij? maar dat u daar in uw wijsheid toch voor hebt gekozen. Om aandacht te geven aan ons als mensen. Dat u ons leven kent. En dat u ons ook kent in wie wij geworden zijn. Want wij beseffen nauwelijks, Heere, wat dat voor u moet zijn geweest. Toen het hoogste schepsel, toen uw beelddrager, de mens, in plaats van met zijn gezicht, met zijn rug naar u toe ging staan. En dat u niet hetzelfde hebt gedaan. Dat wij uw rug zien en dat u alle contact verbreekt. Wat is het bijzonder, Heere, dat u een God bent die het contact legt, al bij onze doop. En dat u dat contact onderhoudt elke dag als we de Bijbel open doen en dat we als gemeente samen mogen komen in deze dienst. Wat is dat bijzonder, Heere, omdat u zich dan op een bijzondere manier wilt laten kennen, namelijk in de bediening van de verzoening. Wij danken u dat we vanmiddag hier in de kerk zijn, als kinderen, als jongeren en ouderen. Deze kerkdienst die we toch ook wel een godsdienstoefening kunnen noemen. Een moment om ons te oefenen in het dienen van u als onze God. Wilt u ons daarbij helpen, Heren, als we vanmiddag uw woord lezen en ons oefenen in het dienen van u. Heilige Geest, wilt u er daarom bij zijn. Om te werken in ieders hart, in ieders hoofd. Wilt u erbij zijn als we de Bijbel lezen, als we Bijbelwoorden horen? Wilt u ervoor zorgen dat ze bij ons landen? Wilt u ons concentratie geven, opdat we uw woorden zullen ontvangen en ze ook bewaren? En er ook uit leven. Heilige Geest, wees erbij. Ook als we te maken hebben met dingen die ons kunnen blokkeren. Die ons kunnen afleiden. En het kunnen dingen zijn die ons erg blij maken, die ons enthousiast doen zijn, die ons verlangens geven naar wat komt. Maar het kunnen ook dingen zijn die bij ons wegen. Die we moeilijk vinden. Het zijn allemaal dingen, Heren, die ons kunnen afleiden. Wilt u erin voorzien, zodat het vanmiddag tot een ontmoeting komt met u en we u leren kennen als een God die zo ontzettend met ons is bewogen dat u niet wil dat er maar iemand van ons hier in de kerk verloren gaat. En met dat we dat weten dat u zo bent, geef dat we ons dan ook naar u uitstrekken. U doet het al, uw armen naar ons uitstrekken en u wacht om ons genadig te zijn. Laat het tot een ontmoeting komen met u, opdat we verder kunnen, uw toekomst tegemoet. Want dat is met de dag zo, elke dag nader. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, lezen we vanmiddag uit de tweede brief die Petrus heeft geschreven aan de christenen. Daarvan het derde hoofdstuk. We beginnen te lezen bij vers 1. 2 Petrus 3, vanaf vers 1... Gods woord komt als volgt tot ons. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering aan uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod
van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Tot zover de lezing uit het woord van God, gemeente. We gaan zingen uit Psalm 115. Petrus heeft te maken met spotters. De psalmist van de 115e psalm ook. Hij dicht ervan in vers 1. Waarom, o Heer, zou het heidendom met spot dan zeggen: waar is toch nu hun God bij hen zo hoog verheven? We zingen ook vers 2 en het 5e vers van psalm 115. Dan nog de volgende mededeling. Deovolente zondag 10 mei. Volgende week zondagmiddag zal er na de dienst geen zingen zijn. Dus het zingen na de dienst gaat dan niet door. In de dienst van de offeranden mogen we vandaag onze gaven geven. De eerste collecte is voor Stichting Elios. De tweede collecte voor het College van Kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. We zingen Psalm 115, 1, 2 en 5.
Gemeente, het woord zal u vanmiddag bediend worden uit 2 Petrus 3, vers 8 en 9. Daar lezen we, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek: de Heere houdt woord. De Heere houdt woord. Dat is dan afgesproken. We zien u vanmiddag wel verschijnen. Dag. Telefoongesprek is klaar. Je moeder legt haar telefoon op de tafel. Dat was oma. Ze komt vanmiddag met opa op bezoek. Nou, dat komt prima uit, want het is woensdagmiddag en jij hebt vrij. Je hebt vanmorgen wel met een aantal vriendinnen van je groep afgesproken dat ze bij jou komen spelen. Maar dat is dan toch dubbel feest. Je hebt dan twee dingen waar je mee bezig kan houden. En met je vriendinnen. En opa en oma komen. En na een uur staan de eerste vriendinnen van de groep al op de stoep. Je gaat met elkaar aan de slag en als je een poosje bezig bent, loop je eens naar het raam om de straat in te kijken of je al de auto van opa en oma ziet. Maar je bent wel enthousiast om hun te zien, maar je weet, opa en oma wonen ver weg. De keer dat ze komen, hebben ze ook meestal een verrassing bij zich. En dat maakt hun bezoek ook elke keer weer heel interessant. Je speelt wat door. Als je dan voor de derde keer de straat intuurt, denk je, het duurt toch wel erg lang voordat ze komen. Mam, ze hebben toch wel gezegd dat ze vanmiddag komen? Ja, ik heb het echt gehoord. Vanmiddag. Als het dan nog langer duurt, zegt een van je vriendinnetjes, zou toch best kunnen wezen dat je opa en oma opeens wat anders zijn gaan doen, iets wat ertussen is gekomen. Nou, met dat zij dat zegt, kan je dat niet zo goed hebben. Want je kan meestal op ze rekenen. Ze houden woord, ze zeggen niet zomaar wat. Maar ja, het wordt wel lastig als het 5 uur is en ze zijn er nog steeds niet. Dat duurt toch wel erg lang. Joh, vergeet het, zeggen ze tegen je. Er is natuurlijk iets belangrijkers tussen gekomen, dat krijgt voorrang. Dat kan je eigenlijk niet hebben dat ze dat van je grootouders zeggen. Want je kan van ze op aan. Ze houden woord, zo ken je ze tenminste. Het valt niet mee, gemeente, als er lacherig wordt gedaan over mensen van wie je houdt. Steekt het ons ook niet, gemeente, als er stekelige opmerkingen worden gemaakt over de Heere God? Zo in de trant van, dus jij denkt dat er een Jezus is die terugkomt. Ja, dat lees jij in de Bijbel, dat heb je altijd gehoord en dat hou je voor waar. God heeft het gezegd, je kan het nalezen dat er een eind komt aan deze wereld en dat alles wacht op het vuur. Dus jij denkt dat er een wereldbrand ontstaat. En jij denkt dus dat er niks van ons land en van deze wereld overblijft. Geloof je dat nou echt? Kom nou. Is dat nou een God? Als er toch een God zou wezen, dan zou die toch niets met vuur hebben. En dan zou er toch in deze wereld alles al anders uitzien? Geloof je dat nou? Joh, geef toch je ogen de kost. Je ziet toch dat alles jaar in, jaar uit hetzelfde blijft. Wat verandert er nou? Het
ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Alles blijft hetzelfde. Laat nou die gedachte nou maar los dat er nog een keer een terugkomst is van Jezus en doe je ding. Dat hoor je toch om je heen en je kan het lezen. We worden er allemaal mee geconfronteerd en gemeente, laten we ook heel dicht bij huis blijven. Kruipen soms die gedachten ook niet bij jezelf naar boven? In je eigen hart en in je hoofd? Want als je toch nagaat wat er allemaal gebeurd is in 2000 jaar kerkgeschiedenis en wat er allemaal nu aan de hand is in de wereld, dan sta je soms voor raadsels. En je vraagt je af, ja, het is wel gezegd dat God alles recht komt zetten, maar er ligt nog wel heel veel overhoop. Gemeente, een vraag. Dat de dag van het oordeel nog niet is aangebroken, zoals we kunnen lezen in de Bijbel. Is dat nou slordigheid van God? Is dat nou treuzelen? Of zou dat ook te maken kunnen hebben met liefde van God? Waarom zou God u, jou, mij, ons als gemeente, ons als Nederland nog tijd gunnen? Waarom? Daar komen we straks op terug. Gemeente, in hoofdstuk 2 heeft de apostel Petrus geschreven over dwaalleraren. En dat waren mensen die de christenen van toen op het verkeerde been zetten. Zozeer dat volgelingen van Jezus het gevaar liepen dat ze gingen afhaken. In het gelezen hoofdstuk van vanmiddag komen we een ander soort dwaalleer tegen. Het zijn spotters. Dat zijn mensen die de draak steken met jongeren en ouderen die bijbelwoorden serieus nemen. En die je op een hele subtiele, maar ook op een hele openlijke manier je voor gek zetten. Jij gelooft toch zeker niet dat Jezus terugkomt? Jezus is dood, tuurlijk. Er is wel een opstanding geweest, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Jezus die leeft voort in de gedachten van zijn leerlingen. Maar hij ligt nog steeds op de plek waar hij werd begraven. Ga er dus maar niet van uit dat Jezus terugkomt. Alles blijft hetzelfde. En trouwens, Jezus had toch gezegd tegen zijn discipelen dat hij spoedig zou terugkomen? En wij zijn nu al jaren verder, zeiden ze op het moment dat Petrus deze brief schreef. En u en ik, wij zijn al 20 eeuwen verder. Gemeente, nu moet je eens voorstellen dat je tijdgenoot was van Petrus. Je hebt uit de eerste hand gehoord dat Jezus heeft gezegd, ik kom heel snel terug. Dan zeggen we tegen elkaar, wij gaan nog meemaken dat onze bruidegom Jezus ons als zijn bruidsgemeente komt halen. Maar nu zien wij gebeuren dat in plaats van de trouwauto, de rouwauto de straat in komt rijden. Bruidegom Jezus komt ons niet halen, maar de dood komt ons halen. We zien om ons heen gebeuren dat christenen sterven. Terwijl we weten dat Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig terug. Wij maken met elkaar mee dat volgelingen van Jezus sterven voordat Jezus is teruggekomen. Gemeente, dan hebben u en ik toch niet zoveel fantasie nodig dat mensen om ons heen vragen, joh, hoe zit het nou eigenlijk met die woorden van je zalig maken? Hij zei dat hij spoedig terugkwam, maar hij is er nog steeds niet. En je ziet dat allerlei discipelen die vallen om je heen weg. De christelijke gemeente bidt, Heere Jezus, kom spoedig.
Maar het leek er wel op alsof dat gebed op nergens sloeg, een slag in de lucht. Want alles bleef bij het oude. Daar kwam in de tijd van Petrus voor de christenen nog een probleem bij. Want ze vroegen zich af, zullen nou de broeders en de zusters die in het geloof zijn gestorven, zullen die nou de toekomst van Jezus nog wel meemaken? Oftewel, ze liggen nu in het graf, zullen ze daar nu blijven en dat dus de wederkomst helemaal langs hen heen gaat? Allerlei vragen voor de tijdgenoten van Petrus. En gemeente, hoe meer vragen, des te meer komt de twijfel op. Ga je denken, zal die belofte van God nou wel betrouwbaar zijn? En gemeente, dan valt me op hoe warm pastoraal Petrus zijn woorden richt aan de christenen van zijn dagen. Is het u opgevallen dat hij ze eigenlijk heel mooi betitelt met het woord geliefden? Eigenlijk een hele mooie naam voor een christen, voor een volgeling van Christus, geliefden. Dat woordje dat valt in vers 1 en in vers 14 en in vers 17 en ook in vers 8, geliefden. Je bent als volgeling van Christus, ook als volgeling van Christus in Noordwijk, ben je geliefd. Hoezo? Door wie? Door de vaderlijke God ben je verkoren. Geliefd. Hij dacht met liefde aan je van eeuwigheid. En dat er in jouw leven plaats is gekomen voor de kennis aan de Heer Jezus Christus, dat heb je niet aan jezelf te danken, dat is Gods verkiezende liefde. Als christen in 2015 ben je geliefd door God de Vader, maar ook door God de Zoon. Je mag delen door zijn liefde in zijn verlossingswerk. Hij heeft je verlost van je vloek en van de schuld van de zonde. En nu is het zo dat je kan zeggen, de liefde van God de Vader en de liefde van God de Zoon, die geven je vandaag de dag incasseringsvermogen. Om vandaag in 2015 niet bij het minste zuchtje spot omver te vallen. Om staande te blijven. Want ook als christen van 2015 moet je erop rekenen dat er tegen je aangeleund wordt. Niet altijd vriendelijk, ook wel eens met spot. Ook op een zogenaamde grappige manier. Dat is niet vreemd, gemeente, want als onze zaligmaker al geconfronteerd wordt met spot en werd tot en met het kruis toe, dan moet je als volgeling van Christus in 2015 ook niet vreemd opkijken dat je ook deelt in spot. Trouwens, degene die deze brief schreef, Petrus, die weet ook wat spot met je doet. Hij weet ook hoe kwetsbaar je bent als christen. Hij had in de kring gestaan van mensen die de draak staken met Jezus. En toen hij, Petrus, bevraagd werd op zijn volgeling zijn van Jezus, toen werd het hem te heet onder zijn voeten. En hij verloochende zijn meester. Gemeente, wat moeten we nu eigenlijk doen? Willen we in 2015 overeind blijven, te midden van allerlei vragen die er op uw en mijn bordje worden gelegd? Wat moeten we doen? Wat Petrus zegt. Petrus die geeft eigenlijk ons geestelijke leiding door aan het begin van ons hoofdstuk al naar voren te brengen dat het heel goed is om je in herinnering te brengen wat Gods heilige profeten hebben gezegd. Petrus geeft dus eigenlijk heel concreet het advies. Leg je handen nou op wat er in het Oude Testament door de profeten over God en zijn toekomst is gezegd. Leg daar nou je handen op. Klem je niet alleen vast aan wat de profeten hebben gezegd, maar hou je ook vast aan wat wij, zegt Petrus, als apostelen van de Here en zaligmaker ook over de toekomst hebben gezegd. Dat is dus een medicijn, een advies. Hou je aan wat zwart op wit staat. Ook al hoor je van alles en nog wat om je heen, ook al voel je van alles en nog wat in je, hou je aan wat er zwart op wit staat. Weet, schrijft Petrus, dat 1000 jaren bij God zijn als 1 dag. Gods tijdsrekening is een heel andere dan die bij ons. Wat bij ons lang duurt, is bij God maar een fractie van een seconde. God houdt zijn woord. Oftewel, zegt Petrus, hou je nou vast aan het getuigenis van God. Dat is het enige waardoor je overeind blijft. God is betrouwbaar. En gemeente, dan zal het u opgevallen zijn dat in het 2e hoofdstuk Petrus allerlei voorbeelden geeft, waar hij aan de christenen van toen en aan ons laat zien dat God zijn woord nakomt. Hij heeft het dan over de schepping. God sprak en door te spreken kwam het water op een vaste plek. God sprak en daardoor was er aarde, droge grond voor onze voeten, om onze voeten droog te houden. God sprak en heel de wereld kwam in de dagen van Noach onder water. Zie je wel dat je op God aan kan, wil Petrus ons zeggen. Ook al waren er in de dagen van Noach heel wat mensen die zeiden, ach Noach, je bent al zo lang aan het timmeren. En je bent niet eens bij het water aan het timmeren. Ben je wel goed bij je hoofd? Maar Noach hield zich vast aan het woord van God en wat God heeft gezegd is waar geworden. 120 jaar is Noach als de prediker van de gerechtigheid bezig geweest. 120 jaar kreeg je als dorpsgenoot van Noach de tijd om je in te checken in Gods reddingsboot. 120 jaar. Elke klap met de hamer was een teken van Gods geduld. Gemeente, als je dat nagaat, 120 jaar. En je komt er dan achter dat er slechts 8 een geldig entreebewijs hadden voor de ark. Dan schrik je. Dan schrik je van wat er in een mens zit. Je raakt ook onder de indruk van Gods enorme geduld. God houdt zijn woord. Petrus wil zeggen, die God uit de tijd van Noach is ook onze God. En wij zeggen vandaag 20 eeuwen na Petrus, de God van Petrus en de God van Noach is onze God. Hij houdt zijn woord, want we weten dat God na Noach nog meer beloften heeft gegeven. Hij zal de aarde niet meer door water verdelgen. Het is nu wachten op de vuurproef. De hemelen, schrijft Petrus, dat is het uitspansel en de hemellichamen. En de aarde, die worden bewaard. Apart, hè? Dat Petrus zegt, de hemel en de aarde, die worden bewaard. Hij heeft wat met het woordje bewaren. Want in het vorige hoofdstuk, daar heeft hij geschreven, God bewaart de gevallen engelen. Hij bewaart ze, hij heeft ze vastgebonden aan ketenen van de duisternis. De gevallen engelen, je zou kunnen zeggen de duivels, die worden door God bewaard in het huis van bewaring tot de dag van het oordeel. De engelen worden bewaard, maar Petrus schrijft hier, de hemel en de aarde, die worden ook bewaard. bewaard voor het vuur. Want als zijn dag aanbreekt, dan staat alles te schudden op zijn grondvesten. Een wereldbrand. En raak nou niet vertwijfeld dat dat moment nog niet is aangebroken. Petrus zegt, hou er rekening mee dat Gods klok anders loopt dan die van ons. Eén dag als 1000 jaar. Iemand die schreef hierover, hier voert Petrus eigenlijk een vertragingsfactor in. En een versnellingsfactor van 365 keer 1000. En zei hij, als God één dag beleeft als 1000 jaar, dan beleeft hij de dingen 365.000 keer langzamer dan wij. En als God 1000 jaar, als dat voor hem één dag is, dan beleeft God de dingen 365.000 keer sneller dan wij. God rekent dus heel anders dan u en ik. Aan de ene kant is hij langzamer, aan de andere kant is hij sneller dan wij. Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig terug. En gemeente, laten we ons vastklemmen aan dat woord. Ja, maar het duurt al zo lang. Ja, maar als je nou nagaat dat we 2000 jaar verder zijn, dan is dat op Gods kalender nog maar 2 dagen, toch? Duizend jaar als 1 dag. Waarom duurt het zo lang? Treuzelt God? Pakt hij niet door? Is hij bezig met rekken van de tijd? Misschien doe jij dat ook 's avonds wel eens. Je weet hoe laat je verwacht wordt naar bed te gaan, maar dan is het dit en dan is het dat. En dan kan je wat wachten op een geprikkelde reactie misschien van je ouders. Schiet nou toch eens op, je loopt maar te rekken. Uitstellen. Kan je dit nou van God zeggen? Wat laat God toch lang op zich wachten, zeggen de spotters. En dan zegt Petrus wel nee. Dat is niet waar. Niet wij mensen moeten op God wachten. Als er één is die wacht, dan is God het. Hij wacht op ons. En waarom is hij dan nog niet teruggekomen? Dat heeft te maken met zijn geduld. We zingen het straks met Psalm 103. God is genadig, barmhartig, langmoedig, geduldig. De Heere is groot van goedertierenheid. God geeft ons nog de tijd. Je zou kunnen zeggen, elke dag, gemeente, als we onze ogen open doen 's morgens, dan worden we geconfronteerd met Gods geduld. Dan worden we bepaald bij Gods bewogenheid. Want Petrus schrijft er wat bij. God wil niet dat wij verloren gaan. Dus de spotter zegt, God is traag. Maar Petrus zegt wel, nee, God is met ons bewogen. God is niet kort van stof. Hij is niet iemand die korte metten maakt. God ruimt tijd voor ons in. Om ons voor te bereiden, om ons klaar te maken voor zijn dag. Als je nou verloren gaat, kan je niet zeggen, ik heb niks geweten, ik kon me niet voorbereiden. Ik ben eigenlijk ongenodigd, ben ik het slachtoffer geworden, ik ben omgekomen. Eigenlijk heel tragisch. Nee. Degene onder ons die verloren gaan, die gaan gewaarschuwd en uitgenodigd, hartelijk uitgenodigd, verloren. Deze dag, gemeente, is ook nog een dag van Gods geduld. Als het over Gods geduld gaat, dan kan je zeggen, God heeft een lange traditie met geduldig zijn. We hadden het er straks over die 120 jaar in de dagen van Noach. Moet je eens nagaan wat dat voor de Heere God is geweest. 120 dagen stonden ze op zijn hart. Het staat ook in Genesis, hè, dat God pijn in zijn hart had als hij zag wat er allemaal gebeurde in zijn wereld. 120 jaar geduld gehad. Nou, daarin is God bovenmenselijk. Want wij hadden al veel eerder gezegd, maar nou is het afgelopen. Het is nu te. Er zijn grenzen. Ze hebben lang genoeg op mijn hart gestaan. 120 jaar uitnodigingen verstuurd. En 120 jaar lieten ze God praten. En gemeente, dan kom je om. Nu kunnen wij bij dat woordje spotters denken, ja, dat zijn natuurlijk losgeslagen figuren die met God nog gebod rekening houden. Zou het ook kunnen zijn, gemeente, dat er vanmiddag hier in de kerk, dat er ook spotters zitten. Zeggen, ja, dat is een categorie, die vind je hier vanmiddag niet. Die moet je buiten zoeken. Als je hier zit en je gelooft het allemaal wel, spot je dan ook niet met God? Als je de ernstige boodschap van bekering en geloof aanhoort, maar langs je heen laat waaien, spot je dan ook niet met God? Kerkganger zijn en je weet niks van schuldbeleidend geloof. Kerkganger zijn zonder verbondenheid aan de Heere Jezus als jouw zaligmaker. Dan spot je met God. De Heere zegt vanmiddag, vandaag is de dag van de redding. En als jij zegt, dat komt nog wel een keer als het mij past, ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd en in mijn hart, dan spot je met Gods geduld. God gunt ons nog tijd. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan begint er een nieuw tijdperk. Dan worden er geen uitnodigingen meer verstuurd, gemeente. Dan zal dit kerkgebouw worden afgebroken. Er hoeft niet gepreekt te worden op de nieuwe aarde. De zendingscommissie, die wordt opgeheven. En de evangelisatieacties zijn dan allemaal over. Dat zijn allemaal activiteiten voor de tijd van vandaag. Maar dan is het om. En daarom, de tijd die u en ik krijgen is kostbaar. Met welk doel zou God ons nou elke dag geven? Met die bedoeling dat wij ons leven met hem delen. Dat we allen tot bekering komen. Dat is een echt kerkwoord, een echt bijbelwoord. Bekering hebben we heel vaak gehoord. Toch roert Petrus het nog weer aan. Wat is bekering? Dat wij in een goede relatie met God komen. Dat je schuld vergeven is. Dat je met God verzoend bent. Hoe je dat weet? Door het geloof alleen, anders niet. De Heilige Geest opent onze ogen voor wie we zijn in Gods oog. Bij de open Bijbelgemeente ontdek je dan toch dat je schuld voor God wordt opengelegd. Mag ik eens vragen, gemeente? Loop je niet elke keer als je de Bijbel biddend leest deuken op? Omdat je met schuld tegenover de eeuwige wordt geconfronteerd. Is het niet zo dat in de Bijbelse verkondiging we Christus aangewezen krijgen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, met geen andere bedoeling dan dat wij onze vuile handen leggen op hem? Gemeente, is dat een beoefening in uw en jouw leven? Die uitgestrekte vuile handen om ze te leggen op dat reine lam. Dat is nou bekering waar Petrus het over heeft. En in de omgang met hem blijf je je oefenen om te steunen op Christus en zijn volkomen heil. En blijft het een geloofskwestie om te leven van Gods vaderlijke zorg. Gemeente, nu we het toch over onszelf hebben, in onze relatie met hem, en we hebben het dan over Gods geduld, dan zult u toch bij uzelf herkennen dat God ook erg geduldig is met jou en met u. Wat heeft de Heere God een tijd aan ons besteed? Wat heeft hij een moeite gedaan om ons zo ver te krijgen dat we met onze vuile handen richting de Heere Jezus gaan? Is het waar of niet? Hoeveel geduld van God zit daar niet achter? Of zegt u van uzelf, ja, maar bij mij niet hoor, want ik stond eigenlijk al klaar. Ik was zo gewillig. Ik heb op God moeten wachten. Nou, ik denk het niet. Als het over gewilligheid gaat, is hij het. En als het over geduldig zijn gaat, dan is hij het. Wat een geduld om het te brengen bij Christus. Maar ik zou vanmiddag ook willen zeggen, en dat zal toch ook uw ervaring zijn, wat een geduld heeft onze zaligmaker om ons bij zich te houden. Om ons te beschutten en te bewaren. Wat een geduld. Want wat heeft de hemelse vader al niet uit te staan met zijn kinderen? Dus als christen leef je ook in de tijd van Gods geduld. En we worden voorbereid op de dag dat we hem zullen zien. God bereidt zijn kinderen voor de dag dat we zonder verschrikken voor hem zullen verschijnen. Zullen we het elkaar vanmiddag eens vragen hoe het zit met ons verlangen om die zaligmakende drie enige God te mogen zien zoals die is? Hoe lang is het geleden, gemeente, of hoe kort is het geleden dat we in ons gebed hebben gezegd, Heer Jezus, kom toch heel gauw, zodat ik vervuld raak van uw goddelijke liefde. En ik u zien mag zoals u bent. Hoe lang is het geleden? Er zullen oude christenen zijn die zeggen, ik heb een leven bijna achter de rug en mentaal en fysiek takel ik af en ik zie er naar uit om de God die zoveel geduld met mij gehad heeft te mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid. Want hij had geduld om mijn hart te breken en om mijn hart te verblijden met de genade in Christus. Ik zie er naar uit om hem te zien. Maar ik stel me ook voor dat er 18-jarigen zijn die zeggen, en toch heb ik dat ook wel gebeden. Ook al heb ik heel veel in mijn agenda staan en heb ik heel veel ambities. En toch, ik heb de Heere Jezus nodig gekregen en ik heb hem lief. En bij tijden kan ik verlangen naar hem. En ik zeg het dan ook in mijn gebed. Heere Jezus, ik ben zo benieuwd hoe ik door u eeuwig verrast zal worden. Door uw goedheid en door uw grootheid. Je hebt van die momenten dat je daar naar uit kan zien. En dat zijn geen momenten die je moet uitleggen in de zin van, ja, dat is een vlucht. Nee, het is een gewerkt verlangen naar hem die je heeft lief gekregen. Maar die momenten, ik weet niet hoe het bij u is, die momenten zijn bij mij ook zo weer weg. Als ik opeens dan weer kijk in mijn agenda wat ik die dag heb te doen. En wat er van de week allemaal weer op de rol staat. Herkent u dat? Je schoolwerk, je beroep, je activiteiten, je relaties. Ik weet niet hoe het bij u is, maar het is bij mij altijd weer zoeken van een balans. Als christengemeente hebben we een taak in deze wereld. De Bijbel zegt niet dat we in een hoekje moeten wegkruipen en alles van deze wereld over ons heen moeten laten komen en ons niks van deze wereld moeten aantrekken, maar stil maar, wacht maar. Je hebt je taak te doen. En tegelijkertijd telkens weer moeten we eraan herinnerd worden. En daarom heb ik die zondag elke zondag nodig. Moet ik eraan herinnerd worden dat ik onderweg ben. En dat alles wat hier is, tijdelijk is. Maar dat we dat koninkrijk verwachten. Dat moeten we elke keer weer gezegd worden. Ik moet wat dat betreft elke keer weer op die woorden van God gewezen worden. Ik denk even terug aan het begin van de preek, aan dat verhaal. Die kinderen die spelen de spel. Maar zo af en toe loop je naar het raam om te kijken of je die auto al ziet komen van opa en oma. Ik zou willen zeggen, gemeente, als christen van 2015 doe je je spel. Maar ik kijk ook telkens door het venster. En dat is dit boek. Het is een raam op Gods toekomst gericht. Daar loop ik telkens weer naartoe om te zien naar zijn toekomst. Gemeente, ik weet niet hoe het bij u is. Maar het kon wel zo zijn dat als u om u heen kijkt, dat u zegt, ik ben blij dat vandaag de Heer Jezus nog niet is gekomen. Want weet u, ik heb nog zoveel lieve mensen in mijn buurt die niks met God hebben. En hoe moet dat dan straks met die oordeelsdag? Hoe moet het met mijn kinderen, zegt u, die de kerk nooit meer van binnen zien? Ze zijn niet met God verzoend. Ze kunnen niet sterven als ze moeten sterven. Heer Jezus, blijf nog even weg. Gun ze nog even de tijd. God heeft geduld met ons, staat er. En hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God heeft niemand van ons over voor de hel. Niemand. Niemand mag vanmiddag ook zeggen, ja, maar je moet eens even weten wat ik er allemaal van gebakken heb in mijn leven. Genade en vergeving, is dat niet veel te hoog en te mooi? Nee, leg je vinger er maar bij. Allen tot bekering komen. Wat er ook allemaal in je levensboek staat. Tot bekering komen. Niemand van ons mag zeggen, bekering dat kan niet voor mij. We hebben een God, gemeente, met een heel ruim hart. Hij wil dat we allen in de bruiloftzaal komen. En dat hij nog niet is teruggekomen. Dat kon er wel eens mee te maken hebben. Dat er hier vanmiddag misschien nog zijn die nog vreemdeling zijn aan de genade van de Heer Jezus. En dat hij vanmiddag zegt, en dan moet het er vandaag van komen. Stel niet uit tot morgen. Tot bekering komen. En ik kom nog niet, omdat jij je hart nog niet gegeven hebt aan mij, zegt Jezus, ik kom nog niet. Misschien zegt u, en dat komt omdat mijn man nog voor eigen rekening leeft. Of dat je moeder, hoe fijne vrouw het ook is, nog een vijand is van de Heer Jezus. Daarom nog niet, opdat zij zich bekeren. Gemeente, laten we niet spotten met Gods genadetijd. Want we weten allemaal dat het mogelijk is dat we hier vanmiddag voor het laatst zijn. En dat je morgen verongelukt. Het kan met u en mij gebeuren. Kort geleden werd een man van 49 jaar in Nijkerk zomaar uit het leven weggeraapt. Liet een vrouw en twee kinderen achter. Opeens was Gods geduld op. Is God hard? God is met ons bewogen. Dat hij ons tijd van leven en tijd van bekering geeft. Tijd van Gods geduld. We beschuldigen hem dus niet van treuzelen. Hij houdt woord. Ook dit woord, wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En wie heden, en dat is nu. Nu horen we zijn stem. En we keren ons tot hem en we zeggen het. Heere, hier zijn we. U hebt me geroepen. Amen. Gemeente, gaan we zingen van Psalm 103. Daarvan vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot een behoud genegen, zijn daden getoond. De Heere is langmoedig. De versen 2 en 4 van Psalm 103. Gemeente, laten we samen danken en bidden. U bent tot ons behoud genegen. U hebt ons niet over voor de eeuwige rampzaligheid en daarom strekt u uw handen naar ons uit en de open kerkdeur, de open Bijbel, het zijn blijken van uw bewogenheid. Wij danken u, Heere, waar u plaats maakte in ons leven voor uzelf, dat we door het geloof mogen weten, ik ben geliefd door een drie-enig God. Heere, wat zijn we dan veilig? Wat zijn we dan vrij? En wat hebben we dan een toekomst? Dank, Heere, dat we schuilend bij u mogen weten van uw trouwe zorg. Dat u niet alleen schuld betaalde, maar dat u ook zorg draagt voor ons leven van dag tot dag op weg naar uw toekomst. Dank u wel dat we als christen mogen weten dat ons leven dat we leven een leven is met perspectief. Dat ook als we de dingen die we doen stoppen, dat we dan niet klaar zijn. Dat het dan niet over en uit is. Maar er is een toekomst die u klaarmaakt. Voor allen, ook in Noordwijk, die u vrezen. Wat zal dat straks zijn op die nieuwe aarde? Vol van gerechtigheid, vol van uw eer. En dat u wil dat we daar allemaal zijn. Heere, bind dat op ons hart. Opdat we met u door het leven en met u het leven uit zullen gaan. Tenzij dat u er al eerder bent en ons ophaalt voor die nieuwe aarde. Wil ons voor afdwalen bewaren. En waar we u nog niet kennen, ook al zitten we in de kerk, er is bij u ruimte, dat hebben we gehoord. Geef dat we dan vandaag onze knieën zullen buigen en ons verliezen zullen aan u. We bidden voor hen die we kennen. We bidden voor hen van wie we houden, maar die niet houden van u. U weet welke gezichten we nu voor ons hebben in ons gebed. We bidden voor hen. Heere, maak ruimte in hun leven voor uzelf. Bekeer tot u die onbekeerd is. Trek uit de duisternis, want dat is het toch, dat leven zonder u. Trek uit de duisternis tot uw licht. We bidden voor hen die soms heel dicht bij ons staan. Of die verder afstaan, maar met wie we een band hebben. Heere, laat uw huis vol worden, ook met hen. Zegen het evangelisatiewerk en het zendingswerk, want dat staat allemaal in het teken van uw geduld. En geef ook, Heere, dat ieder van ons, verbonden aan u geraakt, tot een licht op een kandelaar zullen zijn, om anderen te lokken en het te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. We bebidden de drie-enige God. Kom, zet met ons uw voetstappen in zijn spoor. Heere, gedenk deze gemeente, uw gemeente, de kerkenraad en uw dienstknecht, en alle die een taak hebben, zegen hen en ons allen. Wees met uw kerk wereldwijd, ook daar waar die wordt vervolgd, daar waar die is verdrukt, Daar waar moeite is, we denken aan de broeders en de zusters in de genade in Nepal. Ook al zijn ze een kleine minderheid, geef dat zij als vonken zijn die warmte en licht geven in een kille, donkere omgeving. Zegen alle hulpverlening die wordt geboden om mensen te helpen bij het opbouwen van een bestaan dat nooit meer zal zijn zoals het was, omdat vele geliefden van hen werden afgescheurd, wil hen troosten. En geef, Heere, dat mensen om hen heen ook kracht zullen schenken aan mensen die geslagen zijn door nood en verdriet. Zegen, Heere, de hulp die wordt verleend. Wij bidden u om een zegen over de gaven die we hebben gegeven. We hebben ook gegeven voor Elios. Zegen de hulpverlening aan medemensen die vastgelopen zijn. Voor wie er moeite en knopen in het leven zijn die zodanig drukken dat functioneren bijna onmogelijk wordt. Zegen de gesprekken, zegen medicatie die wordt verleend, opdat mensen in diepe dalen ook door uw genade weer op hoogten worden gebracht, waardoor er uitzicht is voor hun leven. Neem zo ieder van ons in uw heilige hoede. Wil ons dragen door uw kracht. Troost het hart dat om troost is verlegen. En zegen ons met uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte tegen de achtergrond van de woorden uit de Petrusbrief uit Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. God houdt zijn woord. En we zingen ook het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten. 2 en 4 van Psalm 98. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.